Goedemiddag.
Hallo Joris, goedenavond.
Vanuit Nederland. De voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Ik heb hem in mijn handen. En daar staat in koeienletters bovenop. Voortzetten, campo, kan.
Ja, ik heb hem gelezen.
Ja.
Buitengewoon interessant.
Het gaat weer gebeuren. Campo Alegre, het wereldbekende en beruchte openluchtbordeel. En iedereen heeft daar zo zijn of haar mening over. Maar het verhaal daarachter, dat heb jij onderzocht. Jij hebt een ongelooflijk uitgebreid onderzoek gedaan naar Campo. Tijdens jouw studie, is het niet?
Ja, correct. Afstudeerscriptie voor mijn master Sociale Economische Geschiedenis. En daarna blijven hangen. Nog twee artikelen daarna erover gepubliceerd. En proberen daar nog mijn proefschrift mee vol te schrijven.
Ja.
Maar zo met zo'n artikel wordt het wel weer heel erg actueel. En geeft het nog meer drive om dat dus inderdaad te gaan doen.
Ja, ja.
Dus ik heb het artikel even globaal gelezen en het is een soort trip down memory lane.
Dat geloof ik. Hoe ben jij zo, wat trekt jou tot Campo? Wat vind je er zo interessant aan?
Nou, wat ik er heel interessant aan vind is dat met name in die periode Nederland heel expliciet een bordeelverbod voerde.
Ja, in de periode van oprichting, hè? Daar hebben we het dan over.
Ja, correct. En dat is over 1949. Ja. En de periode daarvoor. Want het is niet zomaar alleen maar in 1949 open gegaan. De tijden, de jaren daarvoor was men daar natuurlijk al bezig. Eigenlijk was gold in de late 1920, 1926. Vanaf de echte vestiging van alle medewerkers voor Shell. Al een probleem met vraag en aanbod op het gebied van sekswerk.
Ja.
Daarbij was sekswerk niet te reguleren. Dat speelde zich af op allerlei gebieden bovenop het eiland. Onder andere Mamoepoen, achter de Benstraat en nog wat andere. Men had daar last van. Het vervuilde het eiland. Dus allemaal van die frames die ze destijds gebruikten om de bevolking klaar te stomen voor toestemming van het openen van een staatsbordeel. Want Curaçao was toen nog sterk katholiek, dus prostitutie is verboden, wilde men niet van weten. Maar uiteindelijk is het onder gouverneur Piet Kasteel. Op 8 mei zijn ze begonnen met het opzetten van een commissie ter bestrijding van prostitutie en geslachtsziekten. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de opening van Campo in 1949.
Ja.
Dus dat is een beetje de korte samenvatting over welke periode daar vooraf aan is gegaan. En daar hebben juristen bij aan meegewerkt. De leger en de vloot aan Mozier, medici. En dan inderdaad die katholieke kerk. Ik ben even aan het zoeken of ik zijn naam kan vinden. Predikant Hulsman, die was dus weer van de marine. Maar er was nog één katholieke priester op het eiland zelf. Dus ik scroll even door mijn eigen werk ook. En ik kan zijn naam even niet zo heel snel vinden. De Kinderen- en Zedenpolitie heeft zich daar ook nog mee bemoeid. Lokale GGD in ieder geval. De zogenaamde notabelen van het eiland hebben daar heel erg serieus over nagedacht. En daartoe besloten. Dus dat was de start van het allereerste en volgens mij ook enige staatsbordeel, openluchtstaatsbordeel in de wereld.
Ja, jouw onderzoek heet dan ook de Nederlandse staat als pooier.
Ja, correct. Klopt helemaal. Ja, dat vind ik ook echt oprecht. Ik denk ook wel dat ik dat in mijn artikelen en in mijn masterthesis ook wel beter aan kan tonen. Want de Nederlandse overheid, daar het gouvernement ter plaatse en hier in Nederland namen de invoer en export van de dames die werkzaam waren op Campo tot hun, die namen dat onder zich.
Ja.
Dames uit de Dominicaanse Republiek konden via Ciudad Trujillo bij de consul van Nederland solliciteren voor een werkvergunning van 3 maanden op Campo Alegre. Dat werd dan toegezegd door de politie, hoofd van politie en door de gouverneur ter plaatse op Curaçao. Ja. Ze moesten aan een gezondheidscheck ondergaan, aantonen dat ze geen geslachtsziekte hadden of inmiddels zwanger waren. En als dat niet het geval was, dan waren ze welkom, kregen ze een werkvergunning voor 3 maanden. Maar moesten daarna vervolgens het eiland weer verlaten. Ja. In mijn ogen is dat gewoon pooierschap.
Ja, nee, absoluut. Dat, ik snap helemaal wat je daarmee bedoelt. Hey, en, maar je zegt, in die tijd was prostitutie in Nederland verboden. Dat was niet toegestaan. Wat is de reden geweest dat de staat en al die hoge mannen hier op het eiland hebben besloten dat er toch een bordeel moest komen, terwijl het verboden was?
Ja, nou, daar werd dus in september 1944 uit naam van de koningin via landsverordening tot aanvulling en wijziging van die verordening van 9 juni 1921 de besmettelijke verordening van 1921 aangepast. Ja. En dat betekende dat de lokale politiechef die kon verplichte vrouwelijke die kon middels artikel 34 verplicht vrouwelijke sekswerkers om zich te melden en zodanig te laten registreren bij de politie. Daarmee omzeilden ze die wet en daarnaast was het overdragen van venerische ziektes slechter dan het toestaan van prostitutie. Ja. De zedelijke achteruitgang en ondergang der manschappen met alle consequenties daaraan verbonden, die zouden terugkeren en dan het moreel van de mariniers is de laatste maanden op een meer dan erge manier gezakt. Dus de liederlijke gesprekken, de onzedelijke levenspraktijken, homofolie was natuurlijk nog veel erger, zijn veelvuldig en allergrofst. En door vele buitenstaanders wordt er aanstoot aangenomen, er wordt over geklaagd. Ja. Het is corruptie die binnen het korps zal beïnvloeden en alle hogere levensidealen zal ontnemen. Dus dit moest worden tegengegaan. Kortom, het zou niet lang meer duren als het complete korps naar de hel en de verdoemenis zou verdwijnen. Actie was dus gewenst.
Ja.
Ja, in welk claim zet je het? En dan, die venerische ziektes werden dus eigenlijk in een frame gezet als levensgevaarlijk. En dan zou het hele land gewoon, of het hele eiland, naar de hel en de verdoemenis verzakken.
Ja.
Maar op dat moment was Curaçao natuurlijk met betrekking tot olie ook de bevoorrading van de vliegtuigen voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Et cetera. Dat was echt wel belangrijk. Dus dat gold gewoon een heel stuk zwaarder.
Dus al met al even samengevat, het is destijds neergezet voor de Nederlandse mariniers, maar ook voor de mannen van de Shell, toch?
Ja, correct, absoluut. Shell had daar een hele grote raffinaderij, CIPM. Daar werkte ook geloof ik een paar duizend man. Nou, destijds werden mannen niet met gezinnen uitgezonden naar de koloniën, want de koloniën waren te warm, te heet en slecht voor de blanke West-Europese vrouw. Dus die werden daar alleen naartoe gestuurd. Dus er zaten ook alleen maar heren die ook allerlei behoeftes hadden. En ook die moesten aan het werk blijven. En ook daar moest voor worden gezorgd.
Ja.
Dus dan wordt seks natuurlijk op straat opgezocht. Dat werd in de binnenstad van Willemstad gezocht. Dus daar hadden ze in de binnenstad weer last van. Dus men heeft besloten van oké, we gooien het terrein daar vlakbij Hato. We zetten er een hek omheen en dan doen we dat daar.
Ja.
En dan hebben we er verder geen last van.
Ja. Hey, en even wat, iets anders opmerkelijks uit de geschiedenis van Campo. Wat nog steeds vandaag de dag, het is nu dicht, maar tot 2 jaar terug het geval was. De dames die daar werken, ze komen niet van het eiland zelf. Je had het al eerder over het importeren van vrouwen. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, het was bekend dat men de vrouw van Curaçao zelf op het gebied van seks minder aantrekkelijk vond vanwege de donkere huidskleur. Ik durf niet per zo zomaar te zeggen dat dat iets afkomstig is uit slavernijverleden, want zover reikt mijn onderzoek niet. Ik heb heel specifiek gekozen om te beginnen in 1911 vanuit het bordeelverbod. En niet vanuit het slavernijverleden, maar dat zou een invloed kunnen zijn geweest. Mm. Men vond de dames van de Dominicaanse Republiek een stuk aantrekkelijker, want die zijn lichter van huid.
Ja.
En dat vindt men seksueel aantrekkelijker. En bovendien kon de Nederlandse overheid hen daardoor zijn werkvergunning voor 3 maanden verschaffen. Waardoor ze dus van het eiland zouden weg zijn. Voordat men zou kunnen constateren dat men in verwachting was van een Nederlandse marinier of een Nederlandse arbeider van de Shell. Wat dus als gevolg had dat als er een baby geboren zou worden, ja, dat een Nederlands paspoort zou krijgen. En dat de poort naar Europa zou openen. En dat wilde men natuurlijk niet, want die ervaringen had men al met Indonesië.
Jezus. Wat een ongelooflijk slechte motivatie om zoiets te doen.
En ja, dat is het ook.
In en in slecht ben je dan.
In en in slecht.
Is daar beeld, is daar later nog iets over bekend geworden? Hoeveel vrouwen er hier in de regio zitten met een kind van een Nederlandse marinier of een Shell?
Ook daar heb ik onderzoek naar gedaan. En het enige waar ik op gestuurd ben zijn geboorteregisters die absoluut niet kloppen. Dus er werden kinderen aangegeven in Ciudad Trujillo die uiteindelijk gewoon de tante bleken te zijn van de persoon in kwestie die kwam vertellen dat het zijn dochter was. De archieven zijn schaars, maar ze zijn niet correct.
Nee.
Dus ze matchen niet. Dus daar is, en bovendien heeft Curaçao ook pas, dan moet ik heel diep graven in mijn geheugen, pas sinds 1910 of zelfs later een officieel geboorteregister. Misschien zelfs nog veel later, maar dat zou ik na moeten zoeken. Dus dat geboorteregister van Curaçao is al helemaal niet up-to-date. Niet zoals wij dat hier kennen in West-Europa.
Nee.
Dus die kloppen niet. Dus er zijn kinderen aangegeven die absoluut nooit hun kind had kunnen zijn.
Nee. Om daar misbruik van te maken.
Ja, precies. Dus om dan toch uiteindelijk een geboorte of een Europees paspoort te kunnen krijgen.
Juist. Hoe ben jij opgevangen hier op het eiland? Want je kwam hier naartoe om de archieven in te zien. Hoe ben jij hier opgevangen over toch een van de grootste taboe onderwerpen van het eiland?
Ja, nou, dat was op zich, moet ik zeggen, soms een beetje vijandig. Maar ik heb ook best wel heel veel hulp gehad hoor. In het archief moet ik zeggen dat ze daar niet zo heel veel met mij konden. Omdat ik de archieven die ik in had willen zien, die waren strikt verboden. Ik heb toen nog toegang gevraagd aan de gouverneur, niet gekregen. Dus dat was wel heel jammer. Dat ging ook over smokkel vanuit Venezuela, et cetera.
Ja.
Ik ben op pad geweest met een, daar waren ze heel schattig, met een vrijwilligster van Famia Plania.
Mm-hmm.
Zo ben ik bij de snacks terechtgekomen. Daar word je natuurlijk als Makamba, zoals dat dan genoemd wordt, heel vijandig benaderd. Maar als ik dus uitlegde dat ik kwam vanuit een medische achtergrond, wilden ze dan wel met me praten. Er zaten toen al heel veel Venezuelanse vrouwen, maar die zeiden van nee, maar dit is mijn tante en ik ben op bezoek.
Ja.
Dus er is er niet één die toegeeft dat hij werkt in de prostitutie. Officieel werken ze ook niet in de prostitutie of sekswerkers. Ze zijn daar om mannen zoveel mogelijk drankjes te laten bestellen. En op basis van de drankjes krijgen ze commissie.
Ja.
Maar achter de snacks, en dan bedoel ik, ik weet niet of je er wel eens geweest bent bij zo'n snack. Het is niet meer als een soort half afgebroken caravan. En er hangen tenten staan erachter met allemaal van die plastic gordijnen.
Ja.
Dus iedereen weet dat daar sekswerk plaatsvindt. Alleen daar heeft dus de eigenaar van de snack of de eigenaresse van de snack niks mee te maken.
Nee.
Ze zijn namelijk niet daarvoor in dienst. Dus als ze ervoor kiezen om dan alsnog seksuele diensten te verlenen, dan is dat op vrijwillige basis.
Ja, nou.
Maar ja, dit zijn vrouwen die de thuisfamilie moeten onderhouden. Dus.
En dat is dat is precies het idee. En ook weer het goede van Campo, dat je dit kan reguleren. Dat je niet die shady snacks en achterkamertjes hebt. En dat je ook goede medische zorg hebt voor de dames.
Ja, en dat was in de eerste instantie was dat ook aanwezig. Alleen dat is totaal verloederd geweest in de loop der jaren. Toen dus die Nederlandse overheid steeds meer zijn handen daarvan aftrok. En ook de interesses van Shell natuurlijk steeds minder werden.
Ja.
Dus Shell heeft natuurlijk CIPM voor één Arubaanse of één Curaçaose gulden, Antilliaanse gulden verkocht. En de Curaçao laten zitten met de rotzooi.
Ja, ja.
Dus dat die regulatie is verdwenen. Bovendien was Campo qua opvang veel te klein voor het aantal dames dat er zat.
Ja.
Er was plek voor 250 dames, maar er zaten er gemiddeld 300 tot 500. Pamia Plania, die kwam daar één keer per week langs om gratis condooms uit te delen. En op een gegeven moment mocht dat ook niet meer. De dames werden verplicht om condooms van het bestuur van Campo af te nemen, die ook slechter van kwaliteit waren, waardoor ze scheurden, waardoor de zwangerschappen ontstonden. Er is een illegale handel in Citotec vanuit de Dominicaanse Republiek, waarmee je dus een abortus op kan wekken.
Ja.
Dat is verboden op Curaçao, het medicijn. Dat kan je dus alleen maar krijgen via de huisarts. Maar de dames uit de Dominicaanse Republiek nemen het met bakken mee. En dat wordt op de zwarte markt verkocht.
Ja.
Want dan ben je je abortus, dan ben je je foetus weer kwijt. Dus ja, ook dat gebeurt er. Dus het is een hele lugubere zwarte wereld die daarachter leeft.
Heel bizar.
En als dat, ja, als dat beter, als daar meer inzicht in zou komen, dan zou dat in ieder geval iets meer regulatie als gevolg hebben.
Precies. Ja.
Maar om nou te zeggen van we gaan de criminaliteit daaruit beperken, ik denk dat dat echt een utopie is.
Ik gok, Mariel, dat we je binnenkort op het eiland zullen zien voor een heropening van je onderzoek.
Ja, ja, die kans is heel groot. Dit is in ieder geval weer heel interessant, juist om te kijken, omdat ze dus weer ermee willen gaan beginnen.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd vanuit welke politieke basis, onder welke frame ze dit dus willen gaan verkopen.
Ja, over een maand weten we meer, aldus de regering. Mariel, mag ik je vriendelijk danken voor jouw toelichting op het beroemdste en beruchtste bordeel van de wereld.
Ja.
We houden contact.
Ja, zeker. Gaan we doen. Dankjewel voor het interview.
Fijne avond daar. Doeg.
En jij ook. Doei.